gelezen Psalm 63. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed, denk ik aan u. Wakend in de nacht, prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepte der aarde wie mij naar het leven staan. Laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd. Ik schat zomaar in dat niet veel mensen hier ooit in een woestijn zijn geweest. En zeker niet op de vlucht voor familie die hier naar het leven staat. En als het wel zo is, nou dan is het in ieder geval goed afgelopen, want je zit hier. Wat dat betreft heeft Stef op Lesbos wel heel wat mensen gezien die weten wat dat is, op de vlucht zijn. En al is het dan niet in een woestijn waar ze nu zitten, maar in koude, kille kampen onder mensonterende omstandigheden. Ze weten wat het is om op de vlucht te zijn. En de man die deze psalm geschreven heeft, koning David, die is op dat moment op de vlucht voor zijn zoon, notabene, voor Absalom, met zijn aanhangers. Absalom heeft een coup gepleegd, heeft een hekel aan zijn vader gekregen, vindt dat hij het beter koning van Israël kan zijn. En heeft op het eerste gezicht succesvolle coup gepleegd. Het zal maar van korte duur zijn, maar daar gaat deze psalm verder niet over. Nou, David is dus gevlucht met een deel van zijn hofhouding en een deel van zijn legertje. En eigenlijk nog maar een zielig clubje mensen dat daar in de woestijn zit. Onzeker wat de dag van morgen zal brengen. Onzeker of ze dan nog zullen leven of niet. Absalom met een gigantisch leger achter ze aankomt en ze de pan inhakt. Eten en drinken is er waarschijnlijk op dat moment nog wel. Maar ja, als je in de woestijn bent, dan duurt dat nooit heel lang natuurlijk. Dus het ziet er niet goed uit. En je mag eigenlijk gerust zeggen, het leven van David is op dat moment gewoon een grote puinhoop. Wat moet die man? Dan zou het heel normaal zijn als je op dit punt een soort gebed zou krijgen waarin David gewoon zijn verlanglijstje, zijn wensenlijstje bij God neerlegt. Ik denk dat niemand dat gek zou vinden. Heer, bevrijd mij, geef dat ik weer veilig in Jeruzalem kan zijn, in mijn eigen paleis, lekker kan slapen in mijn eigen bed. Dat ik weer gewoon te eten en te drinken heb, dat ik rust heb van mijn vijanden om me heen. Kortom, Heer, al de dingen die u me beloofd hebt, hè, want dat had God hem beloofd in zijn koningschap, wilt u die dingen geven? Je verwacht eigenlijk dus een lied wat helemaal in het teken staat van alles wat David op dat moment tekort komt. En dat zou ook helemaal niet gek geweest zijn. Een gebed zoals wij dat vaak geven, ik denk maar even aan ons eigen gebed van net. Van Heer, wilt u daar ingrijpen? Wilt u dit doen? Wilt u dat geven? Wilt u dat stoppen? Maar zo'n gebed is het niet. Het is een lied geworden waarin hij zijn diepe verlangen naar God uitspreekt. Zijn hartstochtelijke verlangen naar God. Natuurlijk, hij vraagt ook wel om verlossing van zijn vijanden, maar dat doet hij pas aan het einde, in twee zinnen eigenlijk. Maar de rest van het lied gaat over zijn hartstochtelijke, diepe verlangen naar God. En dat is best bijzonder. Tenminste, het hangt er wel een beetje vanaf hoe hij dat verlangen bedoelt. Is het een, bijvoorbeeld een verlangen om uit dit leven verlost te worden? Dat zou je eigenlijk ook kunnen denken als je deze psalm leest. Zeker als je die eerste verse leest, dan zou je denken, nou David ziet het allemaal niet meer zo zitten. Hij heeft het opgegeven en hij wil eigenlijk alleen nog maar naar God toe. Laat mij maar sterven. God, u bent mijn God. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. En even verderop, uw liefde is meer dan het leven. David wil naar God toe. Zou je haast denken. Maar dat is niet zo. Hey, David roept het in dit gebed uit naar God. Want dat is het. Het is niet alleen maar een lied. Het is een lied gecombineerd met een gebed. Het is lofprijzing en gebed in één. En daarmee zegt hij, God, u bent alles voor mij. U bent het centrum van mijn leven, van mijn denken, van mijn handelen. Hij gebruikt woorden, mijn ziel, mijn lichaam. Nou, dat staat in het Bijbelse taal, staat dat voor gewoon je hele bestaan. Alles wie je bent en wat je doet. Het is helemaal op God gericht. Nou, en daarmee laat hij ons zien waar het nou echt om gaat. Om God zelf en om naar God te verlangen. En niet een verlangen van ja, straks als ik overlijd en ik kom bij God in de hemel. Of daarna als God de nieuwe aarde gaat geven en we leven daar. Dat is ook goed om daarnaar te verlangen. Maar dit gaat echt over een verlangen nu. Vandaag. Om vandaag heel dicht bij God te zijn. Om dat te beleven. De nabijheid van God. Verlang jij daarnaar? David hongert en dorst ernaar. Ik moest denken aan wat Jezus later over zichzelf zegt. Dat hij het brood van het leven is. En dat hij het levende water is. Als hij staat in de tempel en mensen uitnodigt. Kom naar mij, want bij mij heb je levend water. Kom naar mij, want ik ben het brood van het leven. Hongeren en dorsten naar God. Door Jezus Christus. Dus daarom vraagt David niet van alles en nog wat aan God om voor hem te doen. Nee, het gaat hem hier echt om God zelf. Om zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn goedheid, zijn trouw. Allemaal woorden die hij hier gebruikt. Daar vraagt hij om. En ik denk dat dat ook echt de kern is van gebed en de kern van leven met God. Natuurlijk dat je dingen aan God mag vragen, maar dat het je eerst en vooral gaat om het zijn in de nabijheid van God. Dat het je niet gaat om wat hij geeft, maar dat het je gaat om hemzelf. Gebed is zoveel meer dan alleen maar dingen vragen. Gebed, net als lofzang, en dat komt zo mooi samen in dit lied, dat brengt je dichter bij God. Het is een middel waardoor God je optilt, en dat is nog krachtiger als je samen zingt, dat belooft God ook in de Bijbel, een middel waardoor God je optilt boven de omstandigheden en je dichter bij hem brengt. Een middel dat God geeft om in zijn aanwezigheid te komen. Nou, hoe doet deze man dat? Hoe komt hij bij God? Heel dynamisch. Hij gebruikt allerlei woorden voor. Hij zoekt God, hij zingt hem de lof toe, hij prijst hem. Hij roept Gods naam uit, hij jubelt, hij juicht. Hij denkt aan God als hij op bed ligt. En als hij zachtjes de naam van God uitspreekt, als hij niet kan slapen. Hij denkt aan God, hij denkt over God. Een andere vertaling van vers 2 zegt, vroeg in de morgen zoek ik u. He, dus hij wordt wakker met gedachten aan God. En hij gaat slapen met Gods naam op zijn lippen. En als hij wakker wordt 's nachts, en dat kan je zomaar wel eens gebeuren, dan denkt hij nog aan God. Kortom, als je dit zo leest en op je in laat werken, dan zie je een man die natuurlijk ook zijn vaste gebedsmomenten heeft gehad. Dat was heel gebruikelijk in het Jodendom en dat is het nog. Maar die ook los van die vaste momenten gewoon spontane omgang met God heeft. Hij begint in zijn dag mee, hij eindigt ermee en als hij wakker wordt heeft hij het nog. Een man die steeds met God verbonden is. En als hij zingt en hij looft God, dan doet hij dat met geheven handen. Ook zo'n mooie uitdrukking. Er staat in het Hebreeuws, letterlijk vertaald, in uw naam hef ik mijn handen op. En daarmee zegt hij van ja, die naam van God, Want hij doet het in de naam van God. Die staat er ergens voor. Namen in de Bijbel zijn veelzeggend. En zeker de namen van God. En zeker de naam van God die hier gebruikt wordt. Als de God van het verbond. Die zich aan Israël verbonden heeft. En David zegt, in die naam hef ik mijn handen op. Want ik vertrouw op die naam. Want die naam staat voor alles wat goed is. En ik vertrouw op al die namen van God. Die allemaal weer een ander stuk van zijn karakter weerspiegelen. In die naam hef ik mijn handen op naar God. Dat is mooi, hè? Dat verband tussen lofprijzing en gebed. Hoe dat gewoon in dit lied naadloos in elkaar overgaat. Ze kunnen niet zonder elkaar. En omdat ze niet zonder elkaar kunnen, nemen ze in onze diensten ook zo'n belangrijke plaats in. Dat is niet zomaar, er is niet... Daar zit een gedachte achter. Daar zit een gedachte achter dat God aanbeden en geloofd en geprezen wil worden. En door dat te doen samen, kom je in de nabijheid van God. En mooi ook dat hij dan zegt, ik hef mijn handen op naar God. Even uitstapje daarover. In de Bijbel kom je dat op verschillende plaatsen tegen. En grofweg zit dat in bij drie soorten gelegenheden. Je komt het tegen bij smeekgebeden. Dat mensen echt smekend zo staan naar God. Heer, hoor alsjeblieft naar mijn gebed. Je komt het ook tegen bij schuldbelijdenis. Heer, ik sta schuldig voor u. Ik moet belijden dat ik er een zootje van gemaakt heb. En je komt het tegen bij lofprijzing. Heer, ik aanbid u, ik prijs u om wie u bent en wat u doet. En wat zo mooi is, is dat in alle drie die gevallen, die geheven handen iets uitdrukken van Heer, ik ben helemaal afhankelijk van u. Of ik sta schuldig voor u en ook daarom ben ik afhankelijk van u. Heer, ik aanbid u. Ik bewonder u. Ik verlang naar u. Dus het is niet vreemd om dat vandaag te doen. Thuis, of op kring, of hier in de dienst. Je bent in goed gezelschap, want het is voluit Bijbels. Misschien moet je het gewoon eens proberen als je dat nog nooit gedaan hebt. Misschien een keer thuis. Het mooie is, er moet niks hè, het mooie is, er gebeurt iets met je. Op het moment dat je lichamelijk iets uitdrukt van je afhankelijkheid aan God, of dat nou is met knielen, of met staan, of met geheven handen als je staat of als je zit. Op het moment dat je fysiek iets doet, dan gebeurt er ook geestelijk iets. Er gebeurt ook iets met je ziel. God prijzen met heel je lichaam is voluit Bijbels. Onze oude vriend Calvijn heeft er een paar eeuwen geleden ook hele mooie dingen over geschreven. Hoe zeker de psalmen ons laten zien dat ons hele lichaam mee mag doen. Er gebeurt echt iets als je dat doet. Je komt letterlijk lichamelijk in een andere positie. En dat heeft invloed op je ziel en op je gedachten. In de nabijheid van God is het geweldig. Ken jij dat? Ik hoop het. Ik gun het je. David kent het. Hij heeft die nabijheid al eerder ervaren. Gewoon God aan je zijde weten en ervaren dat hij er is en je kracht geeft. En juist die aanwezigheid van God in het leven van elke dag. Goedheid en liefde van God ervaren die jou dragen. Dat begint altijd bij God. Het is God die een verlangen in jou legt om hem te zoeken. Soms denk je dat je het zelf bedenkt, maar dat is echt niet zo. Het is God die dat verlangen in jou legt. Het is zijn Heilige Geest die dat verlangen in jou wil laten groeien. Maar dan moet je er wel mee aan de slag zelf. En deze koning doet dat. Hij zoekt God actief en hij vindt hem ook keer op keer. En hij ervaart Gods nabijheid zo sterk dat hij kan zeggen, mijn ziel wordt verzadigd met uw overvloed. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Nieuw Testament is gezegd, ik ben vol van uw Heilige Geest. Ik ben één geworden met u. Weet je wat voor woord hij hier gebruikt? Vond ik zo mooi. Hetzelfde woord dat in Genesis staat waar God beschrijft de relatie tussen een man en een vrouw. mijn ziel is aan u verkleefd. Zoals een man en een vrouw aan elkaar verkleefd zijn. Zo zegt David van God, ik ben aan u verkleefd. Ik ben één geworden met u. En daarom kan hij zeggen, Heer, ik weet dat u er bent. Zelfs al zou ik hier sterven in de woestijn. Niet dat hij dat wil, dat liet ik al zien. Maar zelfs als dat gebeuren, dan weet ik dat uw liefde en goedheid er altijd zijn. Wat geweldig, als je dat kunt zeggen. Als je dit ervaart, dat Gods goedheid boven alles gaat. Als je kunt zeggen, uw liefde en uw trouw die zijn beter dan het leven zelf. Dan is dat geen levensmoeheid, maar dat is juist volheid van leven. Nou, dat heeft hij opgebouwd. Dat is niet pas begonnen in de woestijn, maar hij heeft het opgebouwd. En hij valt op dat moment terug op wat hij weet van God. Dat is een thema dat je heel vaak ziet in de psalmen. Dat die dichters teruggrijpen op van, ik weet dat God er was. Toen en toen en toen. Hij was er. Hij heeft me geholpen. Hij heeft Israël geholpen. Hij heeft mij geholpen. En hij zal er ook vandaag zijn en ook morgen. Hij vertelt dat hij God heeft gezien in het heiligdom. Nou, helaas, voor ons staat er niet bij hoe dat dan geweest is. Heeft hij een gezicht gezien of een visioen of een hele sterke indruk? Ik weet het niet. Maar wat hij heeft gezien, omschrijft hij als de goedheid van God, als de kracht van God en als de heerlijkheid van God. En dat is voor hem keer op keer zo overweldigend geweest, dat hij nu, als hij echt in een hele moeilijke situatie zit, stand kan houden in zijn geloof. Als hij met vijandschap en tegenslag en zelfs een dreigende dood geconfronteerd wordt, dat hij toch kan stand houden in zijn geloof. Als jij vandaag wilt stand houden in je geloof, dan is het belangrijk dat je, of morgen of overmorgen, dat je iets opgebouwd hebt met God. Dat je kan teruggrijpen op die keren dat je wist, toen en toen was God er. En toen was God er in het leven van mensen die ik ken. Zo doet hij dat ook. God was er voor Israël, God was er voor mij. Misschien ben je vandaag in een woestijn, figuurlijk gesproken. Onvrijwillig. Je hebt het niet gezocht. Het is je overkomen. Misschien heb je vijanden, niet in de sfeer van David mag ik voor je hopen, maar misschien hele andere vijanden. Een vijand van eenzaamheid. Van stress. Van ziekte. Van twijfel. Misschien is een heel negatief zelfbeeld wel jouw grote vijand. Of een verslaving. Of vul het maar in. Wat doe je? Ga je ermee naar God? Of probeer het zelf op te lossen? Of blijf je steken in verwijten naar God? Word je misschien zelfs wat cynisch en onverschillig? Of heb je hem al eerder leren kennen als de God die er is en die ernaar verlangt om jou in zijn nabijheid te hebben? Zodat je kunt zeggen, hij is mij meer waard dan het leven zelf. Zijn in de nabijheid van God, dan gaat het dus in de eerste plaats om God zelf. En niet om wat hij voor ons doet en geeft. Als je zo bidt, als je alleen maar zo bidt, dan mis je echt het doel dat hij met ons leven heeft. God wil juist met ons zijn. En hij wil dat ons verlangen naar zijn aanwezigheid groeit. En de hele Bijbel is er het bewijs van dat God daar intens naar verlangt om jou en mij in zijn nabijheid te hebben. Daarom zegt Jezus in Johannes 17 vers 3, het eeuwige leven, Vader, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. En kennis in de Bijbel is nooit feitenkennis, maar kennis in de Bijbel is relatie. God kennen en zijn Zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. Door de Heilige Geest die in je komt wonen en die je hetzelfde laat ervaren als David. Dat Gods goedheid, liefde en trouw beter zijn dan het leven. Anders gezegd, dat is het leven. Want het eeuwige leven is dat je God en Jezus Christus kent in een innige relatie. want het is Jezus. De nakomeling van David, die weg heeft opengemaakt voor ons. Dat wij God kunnen kennen. Dat God zo dichtbij kan zijn voor ons. Door zijn lijden en sterven en door zijn opstanding. Dat is leven. En mag je dan niks vragen aan God? Ja, natuurlijk wel. Alles. God moedigt je zelfs aan in de Bijbel, Filippenzen 4, om alles wat je bezighoudt met dankzegging en smeking bij God bekend te maken. Doe dat ook vooral. Maar zoek alsjeblieft eerst en vooral de nabijheid van God. Ga niet aan God zelf voorbij. En het mooie is dat al je angsten en vragen en problemen in een heel ander daglicht komen te staan als je in de nabijheid van God bent. Niet dat ze altijd weggaan, maar God is erbij. En met zijn geest maakt hij jou vol van zichzelf. Want hij kent je. En hij weet wat je echt nodig hebt. En de ene keer zul je ruimte van God ervaren om je vraag aan God te stellen. En zal hij die op zijn tijd verhoren. En de andere keer dan zal er een vraag voor iets anders in de plaats komen. En weer een andere keer zal de vraag misschien helemaal weggenomen worden. Maar in de nabijheid van God krijgt alles een plaats. En krijgt alles het juiste perspectief. Zelfs het lijden. Zelfs het lijden. En door vaak in Gods nabijheid te zijn, door gebed en zingen, door Bijbellezen, Nathalie zei het al, stil te worden, na te denken over zijn woord, ga je hem steeds beter leren kennen. En dan groeit je vertrouwen. Dan groeit je liefde voor hem. Dan groeit je verlangen om Jezus te volgen. Ten slotte, is dat makkelijk om te leren en te doen, die tijd met God? Nee. Het is een levenslang proces. En het staat, dat vind ik altijd zo mooi bij die vijandsbeelden, het staat onder druk van vijanden die wij hebben. De druk om te presteren is volgens mij een hele grote vandaag. De druk om de beste versie van jezelf te worden. De druk om altijd online te zijn. The fear of missing out. Maar ook al is het moeilijk, het is echt de moeite waard om ermee verder te gaan of om ermee te beginnen. En ik weet dat het niet eenvoudig is. Want het vraagt echt oefening en volharding. Of je nou tiener bent of vijftiger. Het vraagt om tijd voor God bewust apart te zetten. En dat ligt ons niet zo goed in onze drukke samenleving. Maar ik heb er eens diepgaand over nagedacht. En volgens mij is er niemand die jou verplicht of die jou dwingt om echt alles te kijken op Netflix en Fox Sports en alles wat er maar is. Ik ga je een geheim onthullen vanmorgen. Je kunt kiezen. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen om ergens in al dat geweld, in al dat aanbod, in al die prikkels te zeggen, ik zet tijd apart voor God. En ik hoef niemand te vertellen hoeveel tijd dat is. Dat is iets tussen God en jou. Maar je kunt daar zelf voor kiezen. Je kunt dus in zekere zin ook zelf kiezen voor een woestijntijd. Ik deed dat vorige week, omdat het hoog nodig was. En het was bijzonder. Het was verfrissend. Het was eerst heel ontregelend. Met vasten en 3 dagen helemaal geen telefoon en geen wifi en geen televisie en geen boeken. Alleen maar een Bijbel. Dat is echt heel ontregelend in heel veel opzichten. Je hebt ineens veel te veel tijd en heel veel gedachten. Maar op een gegeven moment komt er een rust en gaat God tot je hart spreken. En dat is echt heel bijzonder als dat gebeurt. En ik snap best dat het echte leven niet is. En dat dat ook niet vol te houden is. En dat we niet zonder smartphones kunnen, snap ik best. Ik ook niet. Maar iets daarvan kun je vasthouden. Iets daarvan kun jij zelf creëren. Daar ben je ook zelf verantwoordelijk voor. Voor die tijd voor God. Nou, als je dat doet, dan weet je hoe goed dat is. Misschien is het een beetje weggezakt. Pak het weer op, zou ik zeggen. Misschien heb je het nog nooit gedaan. Ga ermee aan de slag. Help elkaar. Stimuleer elkaar om dat te doen. Zoek een moment voor je dat past. Een vast moment. Ook dat helpt. En kies ervoor om die tijd die je met God doorbrengt, en dat is best wennen misschien, om die tijd ook echt zijn aanwezigheid te zoeken. Om niet alleen dingen te vragen, maar ook echt stil te worden. Te luisteren naar God, te lezen in zijn woord, daarover na te denken. Hem te aanbidden. Als je dat al doet, dan weet je dat het fantastisch is. En dan blijf je je ook uitstrekken naar meer van Gods geest. En anders dan gun ik je zo dat het gaat groeien. Dat je dit lied mee kunt zingen, dat we nu gaan zingen. Dat Gods liefde gaat stromen als jij wordt gedragen door zijn geest. En als je zweeft op de wind als een arend.